Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag heb ik Monique Offermans te gast in mijn podcast en we gaan heel snel en diep het gesprek in, want ik wil heel veel vragen stellen aan Monique en zoveel mogelijk natuurlijk over haar te weten komen. Dus welkom Monique, leuk dat wij vandaag deze podcast gaan opnemen.
Ja, leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Ik weet nou eenmaal van jou dat er een heel heftig iets is gebeurd in jouw leven wat best wel een belangrijke rol heeft gespeeld en impact heeft gemaakt. En ik wil eigenlijk vragen, zou je daar meteen van de start iets over willen en kunnen delen?
Jazeker, ja. Ik heb het geluk dat ik moeder ben van twee leuke jongens. Waarvan de oudste, Max, is geboren in 2015. Op 5 oktober, na een zwangerschap van 26 weken en 4 dagen. Dat kwam heel onverwacht, veel te vroeg natuurlijk.
Ja, heel vroeg.
Het typische aan 5 oktober is dat 5 oktober ook de datum is waarop mijn vader is overleden. In 2000, dus daar zit precies 15 jaar tussen.
Ik krijg helemaal kippenvel.
Ja, dat hadden wij toen ook. Ik weet nog dat ik 4 oktober, ik was opgenomen in Maastricht, in het toen nog AZM, dat is nu MUMC. Ik weet nog dat ik tegen de verpleegkundige zei, helemaal in tranen, van ja, hij mag morgen niet geboren worden. Het mag gewoon niet. Omdat dat eigenlijk al 15 jaar, zeg maar, iets was waar ik vrij weinig mee had gedaan. Mijn vader is overleden door zelfdoding, helaas. Was ook heel onverwacht. En er zitten eigenlijk heel veel parallellen in die twee situaties. Want beide gevallen overkomen je. Je weet niet wat je zelf kunt doen. Je hebt er geen invloed op. Dus het enige wat je kan doen is je eraan overgeven en doorgaan. Mm-hmm. En dat is wat ik 5 oktober 2000, toen was ik net 18. Toen ben ik dat ook gaan doen, dat doorgaan. Maar wel op een manier dat ik heel erg vanuit mijn hoofd ben gaan leven. En mijn hart en lijf waren wel aanwezig natuurlijk. En mijn verdriet, mijn emoties waren er ook. Maar voor de buitenwereld liet ik ze niet zien. Het ging allemaal goed en ik had het ook echt allemaal in orde. Ik ging gewoon naar school, ik had een bijbaantje, ik had leuke vrienden, ik heb een huis gekocht. Alle dingen die je doet, zeg maar, in je jongvolwassenheid. Maar het stukje verdriet, het stukje delen over wat er nou eigenlijk is gebeurd, 5 oktober 2000, was echt uit den boze voor mij. Dat heb ik nooit gedaan. Tot het moment dus dat het leven mij Max gaf op die beladen datum. Want hij is toch 5 oktober geboren.
En na 26 weken en 4 dagen.
Ja. En ik weet nog dat we toen 5 oktober 2015, dat ik echt heel blij was. En euforisch van, we zijn ouders geworden, hij doet het goed. Want hij deed het ook echt goed voor die termijn. Terwijl de omgeving heel zwaar reageerde van, maar dat kan toch niet. En veel te vroeg en redt hij het dan wel. En 6 oktober kwam dus ook dat besef van, waar zijn we eigenlijk ingestapt? En wat voor rollercoaster zijn we terechtgekomen? Die ziekenhuisopname van Max heeft uiteindelijk bijna 4 maanden geduurd, 15,5 week. En eigenlijk direct na thuiskomst, was op een donderdag, dan kom je thuis en dan doe je alle rolluiken dicht. En de bel hebben we uitgetrokken. En echt even bijkomen van alles wat, wat ons was overkomen. We hadden gelukkig gewoon een leuk, gezond kereltje mee naar huis. die eigenlijk alleen maar kracht heeft laten zien. En ik weet nog dat ik dat weekend toen, na de vrijdag of de zaterdag was dat, dat ik met Max op de bank zat en ik was hem zijn flesje aan het geven. En ja, ik weet nog steeds niet of het een hallucinatie was van mij of dat het echt is geweest. Maar ik zag dus in het donker om 11 uur iemand voor het raam staan. En daar ben ik zo van geschrokken. Dat ik dat bij mij eigenlijk meteen de knop ook omging van ja, je moet hier iets mee gaan doen. Je draait gewoon door. Dit is te veel. Weet je, mijn veerkracht potje is nu echt op. Dus die maandag daarna ben ik meteen bij, bij de huisarts, zeg maar, langs gegaan. Bij de praktijkondersteuner GGZ. Natuurlijk de reguliere weg eerst gekozen.
Mm-hmm.
En op zich was dat fijn, dat gesprek. Maar ik ging wel ook naar huis met het idee van ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Wat heb ik hier nou aan? En dit is niet wat ik zoek. En ja, hij had mij inderdaad, hij had dat zelf ook wel in de gaten, denk ik, die man. En hij had me dan ook op de wachtlijst gezet voor een psycholoog. Dat moest ik 3 maanden op wachten. Dat is eigenlijk veel te lang natuurlijk als je net met een baby thuis bent. Na zo'n beladen rit in het ziekenhuis.
En ondanks kwam dat is 3 maanden wel vrij snel, hè? Want tegenwoordig zijn de wachtlijsten 9 maanden, 2 jaar of nog langer.
Ja, precies.
Maar even terugkomend, hè? Want je zegt dat heel, heel snel en zo. En ik denk, jeetje, ben je 4 maanden als moeder ook in het ziekenhuis geweest dan bij je kleintje? Of mocht je dan daar blijven of moest je iedere keer naar huis?
Nee, omdat ik eigenlijk zelf fysiek gewoon gezond was. Ik ben gewoon op een natuurlijke manier bevallen. Dus geen keizersnede, waardoor je normaal langer in het ziekenhuis mag blijven ook. Nee, 6 oktober kreeg ik na de bevalling heb ik een eenpersoonskamer gekregen. Van een hele lieve verpleegkundige. Ik zeg altijd, ja, in AZM werken vooral alleen maar engelen. Af en toe kom je iemand tegen waar je niet zo'n fijne klik mee hebt. Maar dat is natuurlijk overal.
Ja.
Maar helaas was het toen die dag daarna heel druk op de afdeling. En werd ik ontslagen omdat ik gewoon fysiek gezond was. En ja, dat was echt een diepe dal waar ik toen doorheen ben gegaan. Dat was echt heel heftig. Want je kind ligt op de NICU, op de neonatologie. Terwijl er eigenlijk tegen jou wordt gezegd van ja, er is geen plek voor jou.
Hmm.
En dat maakt dat je echt in je hoofd, zeg maar, een soort van in een verloren staat komt, eenzaam. De wereld is tegen mij, alles gaat mis. Dat doemdenken wordt een beetje geactiveerd. En zo konden wij gelukkig terecht in het Ronald McDonald Huis in Maastricht. Mm-hmm. En daar ben ik 9 weken geweest. En dat is echt op 5 minuten bij je op de afdeling. Dus dat is echt ideaal. En de laatste 2 weken dat Max daar was, voordat hij naar Heerlen ging, zijn we op en neer gereisd. Toen ging het ook wat beter met hem. En toen kon dat ook.
Jeetje, wat een impact op je gezin. En gewoon überhaupt op je leven natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je gaat ervan uit dat je 38, 39 weken of zo die zwangerschap doorloopt. Dan is het al heel bijzonder dat je natuurlijk veel eerder eruit gerukt wordt. En dan ook nog op de datum dat je vader 15 jaar daarvoor is overleden. En ja goed, ik geloof natuurlijk heel erg in het principe. Hè, daar waar een deurtje dicht gaat, gaat er eentje open. Maar ook daar waar iemand het leven eindigt, kan ook ontstaan een nieuw leven. En ik herken dit verhaal wat jij zegt in mijn eigen persoonlijke situatie. Dat ik dat ook heb meegemaakt op sterfdag van mijn opa en dat soort dingen. Dus het is wel interessant dat toch best wel vaak voorkomt. Alleen wordt er heel weinig over gedeeld, denk ik. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat je zo open deze moeilijke dingen durft te delen hier. Want het is toch best een kwetsbaar thema. Zowel zelfdoding als natuurlijk zo'n vroeggeboorte.
Ja. Dat is wel een beetje mijn missie ook, om inderdaad mensen, vrouwen vooral, ook een veilige plek te geven waar ze alles mogen delen. En vooral ook te onderzoeken van, ja, wat wil zo'n live event mij dan vertellen? Wat heb ik daarin te leren? En ja, bij mij is dat denk ik ook wel echt het stukje kwetsbaarheid durven tonen geweest. Ja, dat is natuurlijk iets wat we hier in het Westen, zeg maar, in Europa, vooral niet willen. Ja, want we moeten allemaal door en het moet allemaal snel en we moeten allemaal perfect en het moet allemaal met een glanzend randje. Terwijl je achter iedere voordeur is wel iets. En je hoort nu ook een kip op de achtergrond. Dat is niet helemaal goed.
Maar, ik hoor niet, maar het is helemaal prima. Hij mag wel zijn, die kip.
Ja, precies dat. Het mag er allemaal zijn. En ik merk vaak ook aan de... Ja, ik heb vooral vrouwen als klant. Dat ze vaak een beetje een soort van masker leren op te zetten. Soms komt dat ook echt vanuit bepaalde familieovertuiging. Van, doe maar gewoon, doe maar normaal. En vertel maar niet dat het slecht met je gaat. Want wie weet wat mensen daarmee kunnen of willen. Hè? Dus echt een beetje vanuit wantrouwen. Terwijl ik ook heel erg ervaar van, nou, als je wel je kwetsbaarheid toont en je gaat gewoon het gesprek aan en je deelt wat je is overkomen, dat daar ook heel veel veerkracht uit te halen is.
Ja, je creëert ook letterlijk verbindingen, want heel veel mensen die natuurlijk door dezelfde processen zijn gegaan, die herkennen zich natuurlijk erin. En er lopen waarschijnlijk zoveel mensen rond in Nederland die en bekend zijn met vroeggeboortes, maar ook met zelfdoding in aanraking zijn gekomen in de familie of in de vriendenkring en dergelijke. En juist dat stukje daar open over kunnen delen. Zonder dat je de ander per se advies of iets dergelijks hoeft te geven. Hè? Gewoon heel open het gesprek aangaan. Ik denk dat dat zo waardevol kan zijn. En je zei net, alles mag er zijn. Dat is een van mijn favoriete zinnen die ik tijdens mijn ademtrajecten of überhaupt tijdens mijn coaching sessies gebruik. Dus ik vind hem leuk om nog even aan te halen. Want alles mag er ook zijn. Hè? Of je nou boos bent, verdrietig, blij, of je woede voelt, wraak, wrok, whatever. Het hoort er allemaal bij het leven. En wij mogen al die emoties gewoon herkennen en doorvoelen. En dat zorgt er vaak ook voor dat je de emoties sneller kan loslaten als je ze durft toe te laten. En,
precies.
Ja, dankjewel ook dat je die ook nog even deelt.
Dat is voor mij dus eigenlijk toen een beetje de start geweest. Ook wel van mijn eigen persoonlijke groeitraject. Ik ben toen met mindfulness gestart voor mezelf. Eindelijk, want ik had daar al heel vaak boekjes over besteld en je kent het wel en dan las je het weer een keer in een magazine van, oh, mindfulness, daar wil ik wel iets mee, maar dat blijft allemaal een beetje bij ideeën. Dat ben ik toen echt gaan doen, ook bij de psycholoog toen gestart, een hele fijne vrouw die ook zelf een vroeggeboorte had meegemaakt, dus dat maakte ook dat we een fijne klik hadden. En zij heeft mij heel veel handvaten gegeven. Dus ook EMDR. Maar ook gewoon het stukje zelfcompassie. Hè, van wat kun je nou voor jezelf doen? Want ik ben ook wel iemand die heel vaak voor de ander zorgt. En dat is een mooie eigenschap. En ik zie hem ook heel veel bij klanten van mij terug. Maar het kan er ook voor zorgen dat je jezelf een beetje kwijtraakt. En ik ben zelf wel ervan overtuigd dat een stukje zelfcompassie, lief zijn voor jezelf, hoe groot die drempel ook is, dat toch heel belangrijk is ook om je veerkrachtvaatje weer te vullen. En zodat je daar ook bij zo'n live event, of als er eventjes iets niet lekker loopt in je relatie of op je werk, of in iedere verliessituatie die je kunt tegenkomen, want het zijn er natuurlijk ontzettend veel, dat je gewoon een reserve hebt waar je op kunt terugvallen.
Ja, absoluut waar. Want waar help jij anderen dan mee? Want je hebt natuurlijk zelf best wel wat live events ook meegemaakt. Is dat dan iets waar je uiteindelijk van je werk ervan hebt gemaakt?
Ja, precies. ik zeg altijd, eigenlijk is een beetje door die live events zijn eigenlijk wel de zaadjes geplant uiteindelijk. In 2016 was het inmiddels. Van, ik wil daar iets mee. Dat doe je natuurlijk nooit meteen, want ik had eerst mijn eigen proces daarin ook te gaan. En Ja, dat lukt ook niet meteen, denk ik. Als je uit zo'n ziekenhuis komt, ja, dan kun je niet meteen ook anderen gaan helpen. Dat werkt gewoon niet zo. Ik vind dat je dan eerst zelf iets moet doorleven. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, ik ben ooit opgeleid als creatief therapeut, social worker. Dus ja, het mensen helpen zat er al in. Alleen op dat moment werkte ik nog als beleidsmedewerker. Ik heb ooit de afslag naar beleid genomen. Is niet helemaal mijn ding. Niet dat ik er niet goed in ben, maar het is een hoofdbaan, zeg maar. Mm-hmm. Iets uit je hoofd. En ik miste uiteindelijk heel erg het stukje, ja, iets voor iemand betekenen. Echt voor iemand betekenen. En ja, in 2018 mochten wij nog een keer ouders worden van Sef, van onze tweede zoon. En ja, toen merkte ik inderdaad dat ik een beetje klaar was. Dat ik dacht, weet je, ik wil dit niet meer. Ik wil dit werk niet meer. En toen, ja, je moet toch een keer terug naar je werk, helaas.
Ja.
En ja, ook daar kwam ik weer verschillende dingen in tegen. Nieuwe leidinggevende, dat liep niet zo lekker. Ach ja, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Veel mensen die een beroep op mij deden, ook in mijn privéleven. Ja, dus dan loop je weer vast en dan denk je, ja, verdorie, ik heb zoveel gedaan. Dan gebeurt het gewoon alweer. En ja, dat ja, het leven blijft je dat gewoon bieden ook steeds, die leerschool. En dat moment van, hey, nou kom op, nou doe nou eens echt iets. Ik had dat natuurlijk weer niet gedaan. En ja, toen ben ik eigenlijk een beetje tegen een burn-out aan. Daar heb ik me ziek gemeld. Weer naar dezelfde psycholoog teruggegaan. En die heeft mij met ACT, met Acceptance and Commitment Therapy, heeft ze mij aangeboden. Ja, dat was prachtig, echt. Ik werd daar helemaal, ja, dat ben ik gewoon. Ik heb haar dat ook in de laatste sessie gezegd. Ik zeg, hier komt alles voor mij samen. Ja. Weet je, gewoon het stukje in ACT, hè, dat je gewoon echt gaat kijken van, nou, waar gaat jouw hart nou sneller van kloppen? Wat vind je echt fijn om te doen? En wat doe je daar dan nu daadwerkelijk ook mee? Ja, heel vaak is dat gewoon heel weinig maar.
Ja, en wat zijn je drijfveren?
Precies, wat zijn je drijfveren?
Precies.
Ja, en het stukje acceptatie in ACT is echt gewoon onderzoeken van, nou, waar zitten bepaalde overtuigingen over mezelf? Ben ik wel goed genoeg, bijvoorbeeld? Waarom leg je de lat zo hoog? Waarom trek je iedere keer diezelfde partners aan waarvoor je moet zorgen? Weet je, dat soort dingen komen mijn klanten ook allemaal mee bij mij. Ja. En ja, uiteindelijk ben ik die opleiding gaan doen. Omdat ik zoiets had van, nou, dit is een mooie aanvulling op de basis die ik al heb. Ook een stukje mindfulness voor kinderen toen der tijd gedaan, ook voor mijn eigen kinderen. De opleiding Mindwalk heb ik toen ook gevolgd. Mindwalk, dat zijn meditatieve wandelingen. Dat is echt ook het stukje natuur, want daar ligt ook een hele belangrijke basis voor mij. En ja, in 2020 heb ik toen Studio Puur Geluk ingeschreven.
Mm-hmm.
Ja, en toen kwam de lockdown.
Ja.
Dus dat was weer een nieuwe uitdaging. Van ja, hoe ga je nou starten met iets? Ja, met al je ideeën, terwijl de wereld weer zegt van, oh Monique, wacht even, ik heb nog een nieuwe uitdaging voor jou. Dus ja, dat, ja. En zo is het leven. En dat leer je met ACT. Om gewoon constant te kijken van, nou, wat mag ik mezelf nou bij een bepaalde uitdaging bieden? Is dat heel even terugleunen en rust pakken? Of kan ik in actiestand komen? Kan ik een keuze maken? En dat, ja, precies dat stukje, ja, veerkracht, balans, hoe je het ook wil noemen, dat geef ik mijn klanten ook.
Ja.
Dus die neem ik eigenlijk mee. En ja, het zijn altijd maatwerktrajecten ook, hè, vooral in de één-op-één sessies. Waarin ik kijk van, nou, wel, hè, de een wil alleen gesprekken en oefeningen, de ander wil ook creatief werken. En weer een ander ga ik mee de hei op in Brunsen.
Mm-hmm.
En ja, biedt de natuur gewoon heel veel metaforen en inzichten.
Ja.
En ja, ik noem het altijd de magie van de derde sessie. De meeste individuele klanten komen gewoon 6 keer.
Ja.
En bij die derde sessie gebeurt er altijd iets dat ik ze ook benoem van, je komt anders binnen. Ja. En dat vind ik altijd mooi om te zien, want dan weet je dat er iets in gang is gezet. Dan is het niet meer alleen dat hoofd wat bepaalt, maar ook je hart en je lijf.
Mm-hmm.
En dat vind ik het mooiste wat er is, om dat te kunnen bieden.
Ja, en ben je dan gericht bezig met rouw en verlies? Dus mensen die inderdaad in een rouwproces zitten of verlies hebben geleden, op wat voor vlak dan ook. Dat je die vrouwen aantrekt en die vooral helpt? Of kan het ook gewoon iets heel anders zijn? Gewoon, ik weet het even niet. Eigenlijk als je aan je als je gezondheid niet oké is, dan kom je ook in een stukje rouw en verlies. Dus eigenlijk maakt het niet uit of iemand een baan verliest, kom je in een stukje rouw en verlies. Als je relatie eindigt, kom je in een stuk rouw en verlies. Dus eigenlijk komt dat thema eigenlijk je hele leven lang terug.
Ja, dus verlies en rouw komt bij iedereen naar voren. Maar ik heb ook wel eens klanten, jonge meiden, die gewoon zeggen van, nou weet je, ik heb gewoon al mijn hele leven last dat ik weinig zelfvertrouwen heb en ik zou wel wat steviger willen staan. Die zijn ook welkom. Terwijl ik wel durf uit te spreken naar mijn ideale klant, is wel de vrouw die ik zelf ben of ben geweest.
Mm-hmm.
Dus iemand die inderdaad met verlies en rouw, zeg maar. Het kan ook levend verlies zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je een partner hebt met een psychische kwetsbaarheid of een lichamelijke aandoening. Waardoor jij jezelf eigenlijk heel klein maakt in het gezin. En vaak gaat dat heel lang goed. Totdat je potje gewoon leeg is. En dan denk ik dat je echt heel goed in kunt zetten om dat weer, om weer een toolbox te creëren, om weer wat stabieler te staan. Ja,
ja. Mooi. En ik hoor je zeggen psychische kwetsbaarheid. Dat vind ik echt een super mooie benaming voor mensen die dus met de psyche wat een beetje struggelen inderdaad. En nu weet ik dat jij daar in het verleden ook veel mee te maken heb gehad. Is daar iets wat je over wil delen en hoe je dat hebt aangepakt?
Ja, zeker. Ik heb inderdaad sowieso eigenlijk mijn hele leven wel dat ik vaak mensen, vrienden aantrek die dan bijvoorbeeld manisch depressief waren of te maken hadden met depressies of waarin de thuissituatie iets was. Ik zeg ook altijd van, ja, zet me bij een bushokje en ik trek zo de mensen aan die het meest kwetsbaar zijn. Die voelen zich op de een of andere manier veilig bij mij om hun verhalen te delen. Dat heb ik ook al in mijn hele leven. En ik heb zelf ook, mijn broer heeft helaas ook sinds 2000 een bipolaire stoornis. Gaat nu op dit moment hartstikke goed. Maar heeft in, 2022... toch weer helaas een opname gehad en, binnen de GGZ. En ik merkte toen, het was anders dan andere opnames, omdat ik zelf nu kinderen heb. Dus ik hoefde niet meer alleen mezelf te... Hoe moet ik dat netjes zeggen? In leven te houden, te blijven doordraaien, zeg maar. Maar ik merkte ook vooral bij mijn oudste dat hij vragen had.
Yeah.
En waar wij als volwassenen of de volwassenen in mijn omgeving vaak ontwijkend op reageren. Dus er is iemand opgenomen binnen de GGZ. En we zeggen tegen een kind, ja, hij heeft wat last van zijn hoofd.
Mm-hmm.
Dat ging er bij mijn oudste dus totaal niet in. Die had zoiets van... Die had zoiets van, dat klopt niet, want als ik zelf ziek ben, griep heb, hoofdpijn heb, hoef ik niet naar een ziekenhuis. En dat klopt natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat ik toen, ik ben dan zelf heel erg van het zoeken naar een praktische manier om ergens betekenis aan te geven. Dus ik had een verhaaltje bedacht, een kinderverhaal, over psychische kwetsbaarheid. En dat verhaal heette Harry Haas is de draad kwijt.
Harry Haas is de draad kwijt, bijzonder. Ja,
ja,
vertel.
Ja, nou, dat heb ik op papier gezet met de gedachte van, nou, ik ga dat gewoon voor Max en Sef, dat ik dat kan voorlezen, dat we daar iets mee kunnen, dat ze hun vragen mogen stellen. En ja, ik merkte dat ze daar heel goed op reageerde. Dat dat ook rust gaf. Dat het een stukje veiligheid gaf. Bij Max vooral, want Seth was nog wat jonger. Dat hij zoiets had van, oké, ik merk dat jullie eerlijk zijn tegen mij. En dat gaf heel veel rust, ook binnen het gezin. En ik dacht van, ja, hoe mooi zou het zijn als ik daar andere kinderen ook mee zou kunnen helpen. Want er zijn in Nederland gewoon ontzettend veel mensen die kampen met een psychische kwetsbaarheid. Die ook kinderen hebben of kinderen in hun omgeving. Het kan ook je buurman zijn of iemand die jij goed kent. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon 50 boekjes uitbrengen.
En, geweldig.
Ja. Nou, toen ben ik bij Amber, heb ik toen gevonden als illustrator. Amber de La Haye. Echt een hele, ja, hele goede illustrator.
Hele en, creatieve dame.
Hele creatieve dame, ja. Ja, aanrader om te volgen ook. En ik ging naar haar toe en zij las het verhaal. En ze zei van, wauw, waarom wil je het eigenlijk maar voor 50 kinderen? Of voor 50 gezinnen? Want... weet je, het raakt zoveel wat nu speelde in de samenleving en het nieuws. Ja, iedere week hoor je wel ergens dat er ergens een verwarde man of vrouw van de straat wordt geplukt. Of ja, dat er iets is.
Kinderen die vermist worden. Ja.
Precies, ja. En zij gaf mij toen de tip van, nou, start een crowdfunding. Nou, super spannend natuurlijk. Heb ik uiteindelijk wel gedaan. Zij heeft het boek prachtig geïllustreerd. Ja, dit is eigenlijk een plaatje geworden. Heel trots op. En ik heb 500 boeken laten drukken.
Woehoe! Ja, ik kreeg alweer kippenvel ervan. Dit is de podcast van de kippenvel krijgen, volgens mij.
Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar dat is wel een beetje de manier waarop ik ook in het leven sta. Zo van, ja, wat er komt niet op je pad, dan mag je heel even gewoon verdriet om hebben. In de war door zijn, overrompeld door worden en... ja, je kunt jezelf dan wel vaak heel goed herpakken door zoiets te doen. Zo van, hoe kan ik er nou betekenis aan geven voor mezelf alleen of voor een grotere groep?
Ja.
En was en een heel mooi proces.
Ja, dat boek is gewoon te koop. Ja. Dan hoop ik dat ik de link van jou krijg en dan zal ik die sowieso aan de podcastbeschrijving toevoegen na afloop.
Heel fijn, ja. Ja,
ja, want het is natuurlijk super om binnen je gezin te hebben, hè? Om ook moeilijke dingen bespreekbaar te kunnen maken en zo een ingang te hebben middels gewoon zo'n boekje. Ja, fantastisch dat je daar je energie in hebt gestoken om dat te maken, maar ook, ik denk dat het ook een heel mooi helingsproces is geweest voor jezelf en binnen jouw gezin. Hè, dat je het dus eigenlijk niet per se als... verkoop iets zag, zeg maar meer ook, hoe kan ik mezelf en binnen mijn gezin helpen? En vanuit daar inderdaad is je missie natuurlijk gestart. Ja, mooi.
Ja, precies. Helemaal, klopt helemaal wat je zegt. Ja, ja. Nee, en dat is eigenlijk bij alles wel wat ik doe. Dat ik denk van, ja, er moet wel ook een bepaalde waarde, missie, drijfkracht in zitten. En dat is denk ik ook die extra laag wat ik wil bieden in mijn begeleiding. En dan haal ik er zelf ook heel veel uit nog. Ik leer daar zelf ook van,
absoluut.
Iedere keer weer. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat je dat echt heel goed doet. En je legt het ook heel fijn en rustig en zacht uit, zeg maar. Dat is natuurlijk ook, denk ik, een kracht. En dat is waardoor veel mensen zich natuurlijk gezien en gehoord en vertrouwd voelen bij je. Ik denk sowieso ook mensen die heel veel zelf hebben meegemaakt. En dan heb ik het vooral over therapeuten en coaches en zo. En ook psychologen natuurlijk. Hè, dat als je heel veel zelf hebt meegemaakt. En ook heel veel zelf innerlijk werk hebt gedaan. Of geleerd hebt hoe je door bepaalde processen heen gaat. Dat juist super helpend is. In het contact met je klant, cliënten. Want wat ik vaak terug heb gehoord in het verleden is als er natuurlijk een psycholoog bijvoorbeeld zit die niks heeft meegemaakt en helemaal vanuit de boekjes spreekt, ja, dan mis je die diepgang, die connectie, weet je wel. Hè? En juist doordat je weet, hè, jouw psycholoog wist dan precies waar je doorheen was gegaan met de vroeggeboorte, omdat ze het zelf had meegemaakt, ja, verbindt enorm. Hè? Ja. Dat is natuurlijk fantastisch eigenlijk, als je natuurlijk zo... de juiste hulpverlener. Hè? Dat was dan toevallig bij jou dat dat gebeurde.
Ja, daar heb ik echt geluk mee gehad. Ja,
maar het kan natuurlijk, als je dat natuurlijk weet en dat er open en eerlijk over gedeeld mag worden, kun je veel beter de juiste mensen aan elkaar koppelen. Maar zo zie ik dat als verbinder. Hè? Dan denk ik, ja, daar is veel meer winst te behalen.
Ja, en ik merk dat ook. Want ik doe naast de coaching trajecten natuurlijk ook de workshops en de wandelingen. En dat is eigenlijk voor de groep die wat laagdrempeliger wil instappen of gewoon een momentje van ontspanning zoekt. Dan zie ik dat ook gebeuren. Ik had laatst de workshop Kintsugi. Dat is die Japanse techniek van het repareren van iets. En dan merk je gewoon van, dan komen er 6 mensen samen die elkaar niet kennen. En die met die techniek aan de slag gaan. En dat je daar dan gewoon van elkaar ervaart van, wauw, ik ben dat niet alleen. Ik heb niet hetzelfde verhaal als die ander, maar ik voel wel in alles dat die persoon ook weet wat het leven is, wat het leven inhoudt. Dat het niet alleen maar de buitenkant is, maar dat ook vooral dat stukje kwetsbaarheid dan mag zijn. Ja. En dat, dat geeft mij zoveel energie.
Daar word je blij van.
Ja. Daar word ik super blij van. Ja.
Ja, want je zegt de Japanse techniek om te repareren. Dat klinkt misschien heel raar voor mensen die luisteren en niet weten waar het over gaat. Dus wil je even misschien wat uitleggen wat je dan precies repareert en hoe je dat doet?
Ja, nou bij de workshop Kintsugi gaat het om een keramieke hart. Dat laat ik ook bij een lokale keramiekclub laat ik dat gieten en bakken. Dus daar gaat echt wel heel veel liefde in zitten, heel veel tijd. Nou, dat hart sla je kapot. Dat vinden mensen al heel vaak een beetje symbolisch. Van, want zo voelt het vaak ook. En ik begin die workshop ook meestal met... je hebt dingen die je hart zo vervullen van liefde en vreugde... dat je hart gewoon uit elkaar springt. Ja, dat kunnen die scherven zijn. Of je hart wordt gewoon echt gebroken door een verlies... of een hele moeilijke situatie... Of iemand die je mist. En dat kan ook een situatie zijn die je mist. Nou, dat hart sla je kapot. Op die scherven, die staan allemaal symbool voor iets wat jouw hart heeft vervuld of heeft gebroken. Nou, op die scherven gaan we dus schrijven of symbolen tekenen die ergens voor staan. En je plakt het hart weer in elkaar met gouden lijm.
Ja,
en dat in elkaar plakken met gouden lijm, dat is dat Kintsugi. En de Japanners zeggen eigenlijk van we hoeven onze littekens niet weg te stoppen. Want dat maakt je juist tot wie je bent. En aan het einde van die workshop heeft ook niemand heeft hetzelfde hart. En gewoon dat is een stukje kracht en kwetsbaarheid tegelijk die je daarmee kunt laten zien. En daar komen zoveel inzichten naar boven. En ik zeg ook altijd van een creatieve workshop bij mij is nooit alleen maar een creatieve workshop. Ja. Er zit altijd die diepere laag in en het stukje inzichten en symboliek. En ik vind dat gewoon fijn om mensen dan een eerste kennismaking te geven. En soms hebben mensen dan ook inzichten dat ze denken van ik zou eigenlijk wel dieper willen. Ja, en dan komen ze voor een 1-op-1 traject. En ik zou in de toekomst graag ook een keer een groepstraject starten.
Ja,
dus
leuk.
Dat je ook dat lotgenotencontact klinkt altijd een beetje postcode-loterij-achtig. Maar dat je gewoon inderdaad ook dat stukje verbinding met anderen hebt. En dat je daar ook gewoon ontzettend veel van kunt leren. Ook relativeren vaak. Ja, zonder je eigen verdriet kleiner te maken of zonder je eigen proces ondergeschikt te maken aan dat van een ander.
Dat is natuurlijk ook wat een groep doet, hè, en wat er in een groep gebeurt, omdat iedereen een bepaalde, je krijgt een bepaalde diepere verbinding, omdat iedereen dezelfde dingen heeft meegemaakt of heel erg veel herkenning of erkenning bij elkaar voelt en alleen dat al zorgt natuurlijk voor een stukje heling, hè? Gezien worden door een andere groep,
zeker.
Door hetzelfde is gegaan en zo. Ja, supermooi. En ik denk dat een groepstraject in combinatie misschien met wat individuele sessies mega waardevol is. Dat is ook iets waar ik zelf heel graag mee aan de slag ga.
ja, ik zou dat echt heel, heel fijn vinden. En dat is gewoon nog niet, die groepen zijn gewoon nog niet opgestart. Maar dat is wel iets waar ik de komende periode mijn pijlen op ga richten. Dus,
Super.
ja. Ja.
Mooi. Ja. Ja, heel, heel tof, denk ik. En als je nou kijkt naar jouw eigen persoonlijke reis, hè, naar jouw gezondste versie van jezelf, dat je dus meer veerkracht hebt gekregen, meer in balans bent, dat je door alle dingen die je zowel vanuit de reguliere zorg, maar ook de alternatieve zorg, ja, geleerd hebt. Wat is dan voor jou, als je kijkt, nu nog de grootste uitdaging? Is er iets wat je wilt delen?
Ja, ik denk dat je voor mij ja, het makkelijkste voorbeeld wat ik dan kan geven is bijvoorbeeld, doordat ik weet hoe ik het beste kan ontspannen, hoe ik het beste mezelf kan zijn en ook voor mijn omgeving een leuk mens, weet ik gewoon dat ik gewoon of creatief bezig moet zijn, of moet gaan wandelen en echt in het groen, echt de natuur opzoeken. Mm-hmm. En ik heb echt twee kanten. Want van de ene kant vind ik het heerlijk om met mensen samen te zijn. En gezellig mm-hmm. te zijn en te dansen en te genieten. Maar ik ben ook iemand, ik laat op. Als ik gewoon ergens in een natuurgebied, helemaal alleen, zonder iemand om me, kom ik het liefst niemand tegen gewoon. Dat ik echt denk, van, nou, ik wil hier gewoon alleen lopen nu. En dan merk ik gewoon, dan ben ik, bijvoorbeeld als een van de kinderen ziek is, ben je toch veel aan huis gekluisterd. En dan schiet die dagelijkse wandeling er een beetje bij in. En dan merk ik altijd na 3 dagen dat ik denk, ik moet naar buiten. Weet je, ik word gewoon chagrijnig, geïrriteerd, gewoon moe ben ik dan ook letterlijk. En ja, ik moet dan echt hout opzoeken, gewoon echt het groen in. En dan loop ik onderweg en dan denk ik dat het eerste kwartier is echt alleen maar in je hoofd weer zijn. En denk, en dit heb ik nou nog niet kunnen doen en dat niet en dit lukt niet en negatief. En ineens loop ik dan en dan denk ik, hey, dat zit een mooie vogel. Weet je dat? En dan denk ik, ja, dat ik ga de rest weer zien. Ja, dus wat er om me heen gebeurt. Dus je zit niet meer alleen in dat stuk van, nou, niks lukt me. Ik ben hartstikke negatief. Of ik kom onderweg veertjes tegen, bloemetjes, dat. Ik ben echt, wat dat aangaat, ja, dat zet ik ook tijdens de wandelingen en voor mijn klanten, zeg maar. Ja, dat je dat gaat zien, dat je echt gewoon de schoonheid weer ziet. Ook in periodes dat het echt moeilijk is. Ja, ik weet nog dat toen met de opname van mijn broer, de laatste, dat ik toen echt bewust de dag daarna naar de hei ben gegaan en ben gaan lopen. Gewoon echt zonder bestemming, zonder een route te kiezen. Ik ga gewoon lopen. En het duurde echt super lang toen om alles wat in die weken voorafgaand was gebeurd, ja, weer aan de kant te kunnen zetten of op een afstandje. En op een gegeven moment zag ik gewoon een vlinder die stukjes met me meevloog en iedere keer een meter afstand ging die weer vooruit zitten op de grond. En dan zat hij weer even mooi met zijn vleugeltjes in de zon. En dacht, ja, zo is het ook gewoon. Weet je, dat het mag ook. En dan kom ik terug en dan denk ik, ja, dan is mijn... dan heb ik er weer iets mee gedaan.
Ja.
Dus ik denk dat zeker... Maar ik kan ook in de valkuil trappen. Dat ik denk, nee, je moet zoveel doen nog. Ik ga gewoon door, joh. En dan kom je weer op dat kantelpunt van, ik ben weer iets te lang doorgegaan.
Ja, dus de grootste uitdaging zit hem altijd erin, in het doen en volhouden ervan. En bij jou werkt het gelukkig zo dat je na 3 dagen voelt van, hey, ik ben al een tijdje niet buiten geweest, ik mag daar weer eens even aandacht aan besteden. En dan werkt het ook meteen. Ja.
Ja, en dan is mijn valkuil, en dat zie ik ook bij heel veel vrouwen terug vooral, dat stukje pleasen, dat je dan inderdaad bijvoorbeeld aan je partner gaat vragen, ja, maar vind je het wel goed dat ik nou ga wandelen? Of maar dan ga jij dan koken? Of halen we iets? Of weet je, dat ik denk van, nee, dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Want het is maar een half uur dat je weg hoeft te zijn.
Het hoeft niet heel lang te zijn, nee.
Nee, en dat. En het zijn dan die overtuigingen van, ja, maar we moeten wel om 6 uur eten. Of, dat, en dan komen al die overtuigingen weer. En dan denk ik, nou weet je, en dat leer ik dan vanuit ACT. Dan ga ik een diffusieoefening voor mezelf inzetten. Of inderdaad lekker naar buiten, het stukje mindfulness opzoeken. Lekker creatief bezig zijn. Echt in ontspanning komen. In je lijf komen weer. Dus dat... ja, dat zet ik voor mezelf in. En is ook mijn grootste valkuil. Als ik dat niet doe, ja, dan weet ik wat voor rekening ik betaal.
Ja. Ja, ja, mooi dat je dit open ook durft te delen. En nu ben ik als laatste nog heel erg benieuwd naar... Wat zou je andere vrouwen in misschien soortgelijke situaties als waar jij in zit... of heb gezeten in ieder geval... Wat zou je hun mee willen geven? Want... Ja, we lopen natuurlijk allemaal met verlies rond, met rouw. We zitten allemaal soms in hele zware processen. Soms zien we het licht gewoon echt even niet meer. Wat zou je hun willen meegeven? Heb je een aantal tips voor ze?
Ja, de allereerste denk ik echt gewoon ja, voor jezelf mogen kiezen in de zin van acceptatie. Dat je ook ergens hulp bij mag vragen. Mm-hmm. Dat is vaak de moeilijkste stap. Ja. Ja, gewoon echt tot het inzicht komen van, nou, ik kan dit niet alleen. Ik heb alles heel lang zelf gedaan, zonder hulp. Ja. En dat kun je supergoed en dan mag je jezelf een schouderklopje vergeven. Ja. Maar er komt een moment hè, dat je gewoon echt ook meerwaarde gaat hebben van ja, je kwetsbaar opstellen en zeggen van, ik kan dit niet alleen, ik heb hulp nodig. En dat is denk ik de allerbelangrijkste tip. En... een hele praktische die je heel snel zou kunnen inzetten, is echt micromomentjes voor jezelf pakken. Ik geef vaak aan, ik heb dan vaak ook moeders in mijn praktijkruimte, die dan zeggen, ja, dan moet de boodschappen, werken, kinderen ophalen. En ja, dan kom je thuis van je werk en dan zet je je auto op je oprit of op de parkeerplaats en dan denk je, ja... Dan ben je alweer bezig met het volgende, zeg maar. Van wat moet ik dadelijk dan nog gaan doen? En dan geef ik ze altijd dat tip van... Nou, blijf gewoon eens even 5 minuten in de auto zitten. Mm-hmm. Gewoon zonder iets te doen. Of doe een ademhalingsoefening. Of pak even 3 minuten ademruimte. Want dan denk je, die mensen wat binnen op jou wachten... merken dat niet.
Nee.
En je hebt gewoon heel even de regie weer... Van ja, ik mag zelf kiezen wat ik nu doe.
Ja,
en
precies.
Sommige dingen hoeven ook niet direct. Dan eet je een half uur later. Ja. Het zijn vaak de overtuigingen die echt al ja, van moeder op moeder worden overgegeven. Van ja, maar je moet om 5 uur de eten klaar hebben staan.
Ja.
En dan denk je, ja, van wie? Waarom?
Ja. Ja.
Wat gebeurt er als je een half uur later eet?
Die micromomentjes... Die zijn super mooi, hè, want die kun je overal toepassen. Hè. Op je werk kun je bijvoorbeeld even naar de wc gaan en wat langer, een minuutje langer op de wc zitten. Dus ik, ja, heel mooi en praktisch en concreet dat je deze benoemt. Maar ik viel je in de reden volgens mij. Wat wilde je nog zeggen?
Ja, ik wil altijd te veel vertellen.
Nee, leuk joh, dan kunnen we nog 6 podcasts opnemen.
Ja, zeker.
Vertel, wat wilde je zeggen?
Ik weet het niet meer, joh.
Oh.
Nee, ik had inderdaad het micromomentje als tip. Hè.
Hulp vragen en niet alles alleen.
Hulp vragen, dat is de belangrijkste, denk ik. Ja. Ja, vooral het stukje in je lijf komen weer. Ik denk dat wij allemaal een heel actief hoofd hebben, een heel actief verstand. Wat continu van alles, wat vindt, oordelen heeft. En ja, je hebt het ook vaak het verschil als je kijkt naar dieren bijvoorbeeld. Hè, je huisdier of een kind, een jong kind. Dan denk je, ja, volg die eens. Probeer je gewoon eens te verplaatsen in... Hoe zo'n hond of een kat, hoe die ergens mee speelt. Gewoon van zonder taal, zonder oordeel. Mm. Van die zijn gewoon in het moment. Het is gewoon een balletje, juist. Dat rolt. Heerlijk. Weet je dat? En ook, ook richting kinderen als je die hebt. Ja, wij zijn heel vaak bezig van, ja, maar niet rennen, niet door de modder, niet dit, niet dat. En dadelijk word je vies. En dan denk ik, laat ze gewoon een keer. Ga er eens achteraan. En ja, zo kun je jezelf, je eigen innerlijk kind, kun je ze ook weer een beetje helen. Want ja, als je mij bijvoorbeeld op het strand ziet, ik ga heel graag naar het strand in Zeeland. Dan denk ik, ja, mijn innerlijk kind is daar super gelukkig, want dan kan ik gewoon de hele dag zijn wie ik ben. In de kern, gewoon lekker bij die palen, gewoon met een schepnetje, schelpen zoeken, In het zand graven, ja, heerlijk. Echt zonder oordeel. Dan denk ik, ja, het interesseert me ook geen bal wat mensen nu van mij vinden, wat hier langslopen. Weet je,
Is
dan
ook niet
denk ik, ja.
belangrijk. We mogen gewoon
Nee.
spelen en zijn en leuke dingen doen. En ik heb bijvoorbeeld laatst een klant gehad die heel graag doet dansen, maar dat ook heel vaak niet doet. En dan denk ik, ja, hoe jammer is dat? Want daarmee neem je ook je eigen plezier, zeg maar, weg. En misschien zit daar juist een stukje heling door wel weer die flow en
Jazeker,
die dat te volgen. Dus ja, mooi.
maar
Heel
echt
mooi
uit
dat
je
je.
comfortzone komen, ja.
Ja. Wat veel tips heb je nu gegeven. Mooi. Zeg, als mensen jou nou een berichtje zouden willen sturen of meer over jou willen weten, of misschien wel iets willen volgen bij jou, hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Ik denk, ja, ik heb sowieso de website www.studiopuurgeluk.nl. Daar heb ik een contactpagina op staan. Maar mailen mag ook altijd. Dat is Monique@studiopuurgeluk.nl. Monique met
En Mo
IEK. Ja,
ja, dat
is gewoon
wilde
op
ik
zijn
net zeggen,
Nederlands.
Monique met IEK.
Ja, precies. Ja, en verder, ja, er komen toch ook wel mensen op mijn pad via gewoon de socials, dus Insta, Facebook zet ik ook nog wel op, maar minder actief. LinkedIn. Ja, eigenlijk alle gangbare contactmogelijkheden die er tegenwoordig zijn.
Ik
Mensen
zal
mogen
ze
me
ook
ook gewoon aanspreken. Ja.
heel goed. Ik zal ze ook toevoegen onder de pod in de podcastbeschrijving. En
Heel
als
fijn.
laatste ben ik natuurlijk nog heel erg benieuwd naar jouw bedrijfsnaam Studio Puur Geluk. Hoe ben je daarop gekomen?
Ja, ik krijg daar heel vaak ook vragen over.
Ja.
Studio Puur Geluk. Mensen vragen vaak: oh, heb je een yoga studio of een fotostudio of fitness praktijk? Ik heb ook al een keer gehoord dat ik dacht: hoe dan? Waarom? Doe ik helemaal niet aan fitness. Maar nee, Studio Puur Geluk is eigenlijk ontstaan omdat ik vooral toen in de ziekenhuisperiode van Max, daarna in mijn hersteltraject, heb ervaren dat je eigenlijk in een periode dat het heel donker is, dat je vooral moet teruggrijpen naar lichtpuntjes, naar puur geluk. Dus echt ook van, ja, wat is nu in deze donkere situatie, wat geeft mij toch even wat licht? Ja, zo ga je eigenlijk constante keerzijde opzoeken van ja, wat je overkomt. Dus een stukje training in dankbaarheid is het ook wel. Echt gewoon puur geluk ervaren. Dat hoeft geen, ja, voor sommige mensen misschien wel, maar voor mij absoluut niet. Dat hoeven geen spullen te zijn. Maar dat kan ook gewoon een knuffel zijn van iemand. Dat kan een mooie bloem zijn wat je ergens ziet als je in de wachtkamer zit. Dat mag een mooi moment zijn met iemand die je lief hebt. Dus echt de kleine dingetjes, echt het pure geluk, daarnaar op zoek gaan. Van dat je in iedere situatie waar je in komt, dat je je puur geluk weet te vinden. En dat, een studio staat dan ook echt voor, een studio vind ik een werkplaats. Dus samen werken aan jouw puur geluk. Dus zo is die ontstaan. En ik heb al een aantal keren de afgelopen 5 jaar ook wel van, ja, maar past die naam wel? En ik vind het niet passend voor wat je doet. En een beetje zo de oordelen. En toch denk ik iedere keer, jawel, het klopt nog steeds. Misschien dat hij over 10 jaar anders is, dat kan. Maar ik heb er wel de afgelopen jaren, zeg maar, de ondertitel nog onder gezet. Praktijk voor veerkracht en balans. En dat is voor nu, voor dit moment, vind ik hem passend. Ja.
Ja, heel mooi. Heel mooi dat je hem helemaal uitlegt. En ja, ik vind puur natuurlijk ook heel erg staan voor jou, want jij bent heel puur en authentiek. En daar zie ik ook gewoon dat het helemaal bij je past. En los van wat anderen ergens van vinden, vind ik het dus juist ook heel, heel puur en veerkrachtig dat je ervoor kiest om gewoon alsnog de naam te houden, omdat jij hem wel vindt passen. Dus dat vind ik ook weer heel mooi. En dankjewel dat je die nog hebt toegelicht. Dankjewel ook voor jouw ontzettend openhartige verhaal. En dat je ja, toch wel best wel wat live events die je hebt meegemaakt wilde delen in mijn podcast. En ik hoop dat veel mensen geïnspireerd raken door jouw open verhaal. En dat je voor de rest nog heel veel mooie mensen mag verder helpen in hun proces naar een meer veerkrachtigere zelf.
Dankjewel. Mooi gezegd ook. Jij bedankt voor de mogelijkheid voor deze podcast. Leuk.
Heel graag gedaan.